Welkom bij deze podcast. Mijn naam is Sander van den Brink. En ik ga op zoek naar de kunsteducatie in het primair onderwijs. Wat is dat eigenlijk? En waarom doen we wat we doen? Om mijn visie te herijken en te verrijken ga ik 50 gesprekken aan. Met 50 diverse blikken op de kunsteducatie in het primair onderwijs. Gesprek 10. Hans van Eerden.
Goedemiddag Hans, wij zitten hier samen in het kader van een van mijn gesprekken. We lochten net in bij elkaar en jij had meteen een vraag aan mij. Dus ik zou zeggen, stel die eerst maar voordat ik losbrand.
Oké, nou ik zie daar bij jou een halve theepot geschilderd, getekend of een plaatje, weet ik niet. Het is zo gezien een tegel. Wat heeft jou een tegel met iets met geglazuurd of iets dergelijks? Volgens mij valt het nu stil.
Ik hoorde het of hier even weg. Maar het is een kunstwerk op basis van het werk van Klaas Gubbel. Ik heb hierbovenin, dat kan je niet zien, maar ook nog een schilderij van Klaas Gubbels hangen. En dat is niet zozeer van mij, maar ik heb dat gekregen van mijn opa. Dus als je vraagt, waarom wil je dat staan? Ik heb het gekregen van mijn opa. Maar waarom zet ik het neer? Omdat ik het mooi vind. En waarom vind ik het mooi? Het is eigenlijk een soort schematische... het is niet abstract, want je ziet nog wel dat het een theepot is. Maar het is bijna een soort schematische, wiskundige theepot geworden, ontzettend plat. En ik vind het mooi dat die essentie uit die theepot is gehaald. En eigenlijk puur alleen de vorm is weergegeven. En daardoor zie je nog steeds dat het een theepot is. Dus daarom staat hij hier. Omdat ik denk, het heeft voor mij betekenis omdat het van mijn opa is. Dus het is meer vanuit die hoedanigheid dan dat ik zeg, ik had het zelf niet gekocht. Maar ik zet het wel zelf neer.
Oké, en wat zegt dat over jouzelf?
Goeie vraag, wat zegt het over mezelf?
Dat jij dit hier neerzet, niet omdat je het mooi vindt, maar omdat je aan je opa denkt?
Nee, ik vind het wel mooi.
Okay.
Maar ik had het zelf niet gekocht. Ik vind het andere werk, dat spreekt me wel aan. Ja, dat kan ik je dan nu, ik kijk of je dat kan zien. Hoppa, dit even kijken met die webcam, zo. Dit vind ik oprecht mooi. En dan zie je ook, omdat het ook op dat witte vlak, en je ziet die nerven van de ads zie je terug. En ik vind het spannend dat die theepot heeft dan een schaduw, maar die schaduw is niet gelijk aan wat de theepot is. Dus het speelt ook met werkelijkheid en achter de werkelijkheid. Terwijl deze afbeelding van dat glazen kunstwerk, die hoorde bij dat kunstwerk. Dus die kreeg ik erbij van mijn opa. Die staat er dan bij. Ja. Dus vandaar. Maar ja, inderdaad. Er staan ook kurken. Dus goed dat je niet vroeg waar heb je kurken. Maar dat is voor een spreekoefening. Dan weet je dat ook.
Nee, maar ik denk een kunstwerk zegt altijd iets over degene die het neerzet of ophangt. Of die naar een voorstelling toe gaat. Of naar een concert toe gaat. Dat doe je toch omdat je nieuwsgierig bent naar het verhaal wat erin zit.
Ja, en dus in dit geval is het verhaal van mijn opa gekregen. Maar goed, ik heb al meer van hem gekregen en ik hang niet alles op. Waarom zet ik dit dan wel neer en dat andere niet? Omdat ik hier een geabstraheerde versie van de werkelijkheid zie. En dat vind ik tof. Dat vind ik gaaf in kunst. Als ik theater maak, zou ik maar zeggen, vroegen mensen ook aan me. Ze hebben het wel eens over realistisch toneel gehad en heel realistisch spelen. En ik vind dat eigenlijk niet zo interessant. Omdat ik dan denk, dan kijk ik wel naar buiten. Dan kijk ik wel de straat op. Ik wil wel dat er iets van betekenis aan wordt toegevoegd. Die er voor mij toe doet.
Dus er moeten dingen in zitten die je niet ziet. Maar die je wel aanwezig voelt zijn.
Ja, je mag het zien. Je mag het van mij expliciet horen. Hè, als er onder die theepot had gestaan... dit is geen theepot.
Moet ik ook meteen denken.
Ja, als dat eronder had staan, dan had ik dat ook gaaf vonden. Ik vind het moet me tot denken aanzetten of tot handen. Het moet iets met me doen en niet alleen maar de observatie aan zich zijn.
Ben jij dan ook iemand...
Tot denken aanzetten. Ik merk nu ik dit zeg, dat ik het denken belangrijker vind dan... Dan het gevoel daarin misschien wel. Voor mij persoonlijk, hè.
Mm-hmm. Wat is het verschil tussen het gevoel en denken? Want het speelt zich allemaal inwendig af bij jou.
Ja, ja.
Het ene op het niveau van het hart en de andere op het niveau van verstand.
Ja, het hoofd, ja. Voor mij is het gevoel is voor mij wat, om het zo te zeggen, ongerichter, minder goed te beheersen. En het denken is voor mij beter te beheersen. Om, ja, gewoon letterlijk te beheersen.
Ja.
Maar ik zeg niet dat kunst geen gevoel mag opwekken. Hè, maar ik vind het gewoon fijn als een kunstwerk me tot denken aanzet.
Ja. Oké. Okay.
Dat.
Is er dan ook kunst die jou niet tot denken aanzet? Of ervaar je dat niet als kunst?
Is er dan ook kunst die mij niet tot denken aanzet? Ja. Een stil leven.
Ja.
Daar word ik niet gelukkig van.
En dan
ik
kan
zie
je...
bij jou bijvoorbeeld op de achtergrond een koe geschilderd. Ik weet niet of het foto is of een koe. Ja, het is een koe toch?
Oh ja. Ja. Ja.
Nou, ik zou dat nooit ophangen. Ik zou dat nooit ophangen.
Zie je hem zo beter? Ja,
ik zit niet helemaal scherp, maar ja. Nee, dat vind ik leuk voor in de lobby van een hotel.
Ja.
Om het op te kalafateren. Maar het zet me niet tot denken of het doet niks met me.
Oké. Dan heb je niet bijvoorbeeld dat je zegt van ik vind het heel knap geschilderd. Dat zou ik zelf nooit kunnen. Ik vind het zo kunstig geschilderd dat mensen dat kunnen. Een koe schilderen heel realistisch of heel impressionistisch of heel expressionistisch. Dat mensen die techniek in huis hebben, dat ambacht zich eigen hebben gemaakt om dat te kunnen, dat vind je dan kunstig.
Nee, kijk, nu komen we al natuurlijk ergens richting die visie. Dat is interessant dat je dat zegt. Hoe zie ik dan dat ambacht? Ik vind dat wel knap. Ik heb er wel bewondering voor. Maar ik vind niet specifiek dat onderdeel van de kunst zou zijn. Als je puur alleen dat kan, vind ik je nog geen kunstenaar. Ik vind je dan een goede ambachtsman. Tegelijkertijd dat werk van Klas Gubbels, daarvan zou menig mens zeggen dat kan mijn kleine zusje ook, maar ik heb toevallig een paar weken terug met een stuk hout in mijn handen gestaan en een paar gutsen in een poging ook iets te maken. Nou, dat was nog verdomde lastig om daar überhaupt iets moois op papier te krijgen. Mm-hmm. Hetgeen wat het geworden was, was überhaupt ook niet mooi. Dus ook dat is kunstig. Hè? Een Mondriaan zou je kunnen zeggen, dat kan mijn kleine zusje ook. Totdat je weet dat het uit de hand is geschilderd. Dan is het toch heel knap als je zulke rechte lijnen produceert.
En Karel Appel zei dat hij zijn hele leven bezig was om zich te ontwikkelen, om te schilderen als een kleuter.
Ja, precies. De cobra-beweging, Corneille.
Dus mijn kleine zusje. Ja.
Ja. Mijn kleine zusje, ja. Alleen mijn kleine zusje doet het niet bewust. En dat vind ik dan ten opzichte van die Karel Appel, die natuurlijk bewust dat probeert te maken. Dat is een andere handeling.
Je kleine zusje doet het niet bewust. Is dat zo? Misschien wil zij wel heel graag dat huis tekenen.
Ja, maar mijn kleine zusje tekent naar mijn inzicht relaterend aan... de pre-confessionele fase, zal ik maar zeggen, zit zij niet vast aan de conventie. Ze wil wel een huis tekenen, maar ze bedenkt niet van tevoren, ik ga dat huis tekenen in de stijl van de kleuter.
Nee, maar misschien wel in haar werkelijkheid.
Ja, misschien dat wel. Maar dan kom je op het punt van de... Dan kom je op een ander punt, ja. Heb ik geen antwoord op.
Nee, en ik denk ook dat kinderen zo gaan spelen in de speelhoek. Nou wil ik niet zeggen dat spelen in de speelhoek het drama is. Maar het is wel je verplaatsen in een rol.
Oh, maar spelen in de speelhoek is wat mij betreft absoluut drama.
Ja?
Ja. En dan heb je ook nog voor mij het verschil tussen drama en theater. Maar spelen in de speelhoek is drama, want dat is puur het doen alsof. Maar het is niet gericht op, en dat is dan voor mij wel echt het verschil met theater... Het is niet gericht op, ik ga dit morgen voor een publiek uitvoeren. Dat is niet de essentie waarom ze gaan spelen in Spilker. Het is wel heel belangrijk om te doen, want van dat van dat vreubelen, dat onderzoeken, leren ze uiteindelijk hoe die situaties werken en hoe je op elkaar reageert en wat er gewenst en ongewenst gedrag is in die situatie. Dus eigenlijk kom je in een soort oefenvariant.
Je bent de werkelijkheid aan het oefenen.
Ja,
dus alleen,
belangrijk.
Ja, ja. En met vreubelen is het zo dat je eigenlijk bezig bent om je tactiele vermogens te vergroten.
Ja.
Te ontwikkelen.
Hans, voordat we verder gaan, degene die dit hoort, die weet helemaal niet wie jij bent. Wie ben jij eigenlijk? Ja, dat is misschien leuker voor nu. We zaten er meteen goed middenin. En dan gaan we naar terug aan het oefenen, want ik denk dat ik hier een mooie vraag aan wil koppelen. Maar wie ben jij, Hans?
Ik ben Hans van Eerde en ik geef muziekles op de PABO. En hiervoor was ik docent in de basisschool vakleerkracht muziek, maar ook op het voortgezet onderwijs en in het speciaal onderwijs. Mithiel onderwijs, waar dubbel gehandicapte kinderen zaten en nog steeds zitten, maar ik ben daar niet meer. Ik heb een tijdje geprobeerd om het te combineren. Helaas lukte dat niet. De werelden waren te groot van, te verschillend van elkaar.
Jammer.
Ja, ja, ja.
Hey, en hoe, op dat vreubelen, hoe zie jij dan dat vreubelen met betrekking tot muziekonderwijs? Want dat vind ik nog wel, als ik kijk naar al onze kunstvakken, wat er misschien wel veel meer zijn dan die we aanbieden op de PABO. Maar als ik daarnaar kijk, vind ik dat bij muziek soms wel eens lastig hoe dat vreubelen zich uit. Hoe uitzicht dat?
Ik zie bij het jonge kind dat er heel weinig wordt gevreubeld in muziek. Dat is voor mij ook de reden geweest waarom ik een aantal jaren geleden een boek ben gaan schrijven, waar kleuters ook konden vreubelen in muziek. Dat is het Lila Liedjesboek geworden. Helaas is het nu niet meer te koop, het is helemaal uitverkocht. Maar daar heb ik de kinderen ook aangezet om te vreubelen, zelf muziek te gaan maken met de middelen die je hebt, zelf ook te componeren. Nou, dat gebeurt in heel weinig basisscholen, dat kinderen zelf mogen componeren. Maar dat is dus eigenlijk vreubelen met muziek. Ja. Je eigen muziek maken.
In dat onderzoek ben je dan bezig eigenlijk, van hoe klinkt iets, hoe combineer ik dingen achter elkaar. Klopt dat als ik dat zo zeg?
Ja, maar je komt er ook achter, en dat is dan iets wat creativiteit is, dat iets wat je hoort, dat je dat kunt noteren. En iets wat genoteerd staat, dat kun je ook horen. Dus dat die twee verschillende zintuigen met elkaar verbonden worden. En dat vind ik eigenlijk wel heel belangrijk, want dat is creativiteit. Dan maak je in je hersenen verbindingen van audio naar visueel en vice versa.
Die schrijf ik even op. Iets dat je hoort en dat noteren en iets wat je gezien hebt, kan je natuurlijk ook spelen.
Ja. Ja. En dat wordt veel te weinig gedaan in de basisschool. Een liedje wordt er gezongen, mogen de kinderen een beetje meeklappen. Vaak alleen maar de maat. Of ze mogen een woord uitbeelden. Wat natuurlijk helemaal geen muzikale activiteit is, maar meer iets is om een tekst makkelijk te kunnen onthouden. Ook waardevol, maar niet een muzikale activiteit.
Ja. Wat is voor jou dan, als je het gewoon puur qua kunsteducatie op de basisschool, van onderbouw naar bovenbouw. Wat is voor jou dan de reden waarom we dat doen?
Dat de kinderen een universele taal leren kennen. En die universele taal, dat is muziek. En die muziek, die kan je zelf maken. Je kunt hem luisteren. En je kunt ermee communiceren met andere mensen.
Ja. En je zegt universele taal is muziek. Zou het voor jou nog uitmaken of een leerling uiteindelijk voorkeur heeft voor muziek, of een beeldende taal, of een dansante taal, of een dramatische taal, of gewoon poëzie? Zou dat voor jou nog uitmaken? Behalve dat je, denk ik, vanuit jouw vak een voorkeur hebt voor muziek. Gok ik.
Dat heb je goed gegokt, maar ik vind ook andere kunstvormen heel belangrijk. En taal vind ik eigenlijk ook een vorm van kunst. Poëzie is natuurlijk kunst, maar ook het schrijven van een boek. Er zit ook heel veel techniek in, maar het is ook een kunst. Het maakt me niet zoveel uit. Ik vind kinderen met kunst bezig laten zijn, is belangrijk, omdat ze dan op een andere manier bezig zijn met denken. En dat denken, dat is natuurlijk altijd heel erg technisch analytisch wat ze op de basisschool krijgen. Hoe zit een woord in elkaar? Hoe zit een zin in elkaar? Hoe reken je een som uit? Enzovoort. En juist die andere manieren van communicatie, de kunstzinnige manieren, ja, dat vind ik heel belangrijk.
Hey, en hoe verhoudt voor jou dan die ambacht zich ten opzichte van het Lila Liedjesboek? Ten opzichte van het Vreubelen, noem ik het maar even. Ik zeg die titel nog een keer. Wie weet komt er een tweede druk.
Nee, dat komt niet. Nee. Oh. Want het is helemaal gedigitaliseerd nu. Dus komt niet meer een fysiek boek. Ik denk dat je geïnspireerd moet zijn. Ergens moet een vlammetje gaan branden. En dat is in een les altijd de introductie. En dat is een vlammetje waardoor kinderen, dat kan ook thuis gewoon zijn dat ze iets horen of zo. In ieder geval, ze moeten eventjes geïnspireerd raken. Daarna gaan ze ermee oefenen. En dat oefenen, dat is wel zo belangrijk. Want ik denk dat eigenlijk 90% is van kunst beoefenen. Muziek beoefenen, 90% is gewoon ambacht. En daar is wel belangrijk bij dat steeds dat plezier, dat muzikale... de muzikale bevrediging, dat die daarbij aanwezig is. Dus ook als je dingen aan het oefenen bent. Toen ik zelf op het conservatorium zat, moest ik heel veel toonladders oefenen. Maar als je een toonladder oefent en je hebt daar een muzikale bevrediging in, dat het bijvoorbeeld dat het ergens bij past, dat het in een sonate zit of zo, dan oefent dat veel fijner. Want dan heeft het een muzikale context. Maar ondertussen zijn het wel hele saaie, saaie oefeningen die je aan het doen bent.
Je zegt, die oefening moet ten dienste staan van een bepaalde persoonlijke betekenis.
Een persoonlijke betekenis, ja.
Ja.
En dat vind ik ook bij...
Of een maatschappelijk betekenis, het moet betekenis hebben.
Ja. Ja, en dat vind ik ook zo bij kleuters. Als kleuters met muziek bezig zijn, dan moeten ze weten waarom ze dat doen. Ze moeten een beetje begeisterd zijn. En dan willen de kinderen heel vaak wel heel graag gaan oefenen. Eigenlijk hele stomme dingen doen, maar wel om een vaardigheid te ontwikkelen. En het is dan heel vaak een motorische vaardigheid of een auditieve vaardigheid.
Is ieder kind te begeisteren? Dat vraag ik mij soms wel eens af.
Normale kinderen zijn allemaal te begeisteren. Ja. Ja, ik heb natuurlijk in het speciaal onderwijs gezeten. En daar kwam je kinderen tegen. Nou, daar kwam ik eigenlijk geen kinderen tegen die niet te bekijsteren. Die waren eigenlijk nog veel makkelijker te bekijsteren. Ja. Alleen,
mooi woord,
die hadden veel meer moeite om gewoon door motorisch invaliditeit om dingen te kunnen. Maar dan zag je het aan hun ogen dat ze er heel erg mee bezig waren.
Ja. Hey, nu zien wij natuurlijk op de PABO ook studenten. En je leest in de kranten dat gechargeerd, dat zijn allemaal mannen die niet voor de PABO kiezen vanwege de kunstvakken. Is de man, wij zijn allebei mannen, maar goed, dat terzijde. Maar is de man wel geschikt voor de PABO en de kunstvakken dan? Is het voor iedereen?
Het is voor iedereen, zonder meer. De meeste kunstenaars zijn ook mannen.
Ja, maar ik weet niet of dat dan door de geschiedschrijving komt of dat daadwerkelijk zo is.
Ik denk dat het niet uitmaakt of je man of vrouw bent. Bij literatuur zijn er veel meer vrouwen die boeken schrijven. Bij componeren zijn het veel meer mannen die componist zijn. Ik weet niet hoe het bij drama zit. Als ik ballet zie, dan zie ik altijd iets meer vrouwen op het podium dan mannen. Maar ja, het ligt er ook aan naar welk ballet je gaat bij danstheater.
Wat ik dan zelf zie met sommige studenten, en voor mijn gevoel is dat soms ook wel een meerderheid, is dat ze niet, waar jij zegt, het is ontzettend belangrijk die kunstvakken voor een andere manier om bezig te zijn met denken, aansluiten bij die betekenis.
Ja, maar als we communiceren.
Communiceren, het vlammetje gaan laten branden. Wat is dat dan waarom ik bij een gedeelte van de studenten eigenlijk dat vlammetje uit is soms?
Beschadiging.
En als jij dat relateert aan muziekonderwijs, waar zie jij dat gebeurd is en hoe zouden we dat vlammetje weer aan kunnen krijgen?
Nou ja, heel vaak. Ik heb zelfs bij kleuters al meegemaakt dat kleuters niet wilden gaan dansen, omdat ze vonden, ja, dat doe je niet, dansen. Dus ja, dat zit al heel vroeg erin dat je... dingen die niet gewoon zijn, dat je die raar vindt, dat je die dan ook niet moet gaan doen. Maar hoeveel studenten hebben niet in het verleden gehoord van, zing jij maar met je hartje, want het klinkt helemaal niet. Ja.
Ja, ja, ja.
Nou, dat zijn natuurlijk dodelijke opmerkingen die bijblijven. Of klap jij maar niet mee, want jij klapt uit de maat. Of jij kan niet dansen, want je staat steeds op betenen. Dat soort dingen. Ja, ja, er zijn ontzettend veel mensen beschadigd die niet meer durven.
Mooi. En hoe krijgen we dat toe? Hoe gaan we die kunstzinnige trauma's bij de toekomstige leerkracht weghalen? Dat is eigenlijk ook wel een beetje mijn zoektocht, denk ik, aan het worden. En als ik kijk naar de studenten die wij hebben, en dan geven ze een kunstles in de praktijk. En eigenlijk weet de praktijk niet meer. Zo, maar ik zie het terug. En als ik dan kijk naar mijn eigen basisschool, en misschien had ik geluk, was dat niet aan de hand. Mijn vraag wordt langzamerhand, merk ik, hoe ik die praktijk verbeterd krijg om de juiste, of de juiste, ja, de juiste feedback aan de student te geven, zodat die zichzelf verder kan ontwikkelen. Heb jij daar input voor?
Ja, dat vind ik een hele moeilijke. Eigenlijk is dat een zoektocht waar ik al 20 jaar mee bezig ben sinds ik op de PABO werk. Van hoe geef je nou de juiste feedback? Is dat alleen maar pamperen? Of is dat soms een schop onder een hol geven? Van doe eens even wat meer, kom op. Niet zo zitten tutten. Doe het maar gewoon.
Ja. Ja. Is het dan niet per student afhankelijk?
Dat is het ook, ja. Het is, ja. Wat dat er gaat, zou je dus veel meer tijd per student, per kunstles, nabespreking moeten hebben. Of misschien ook al vooraf feedforward geven van als je iets gaat doen, zodat een student nog veel meer kansen heeft op succes.
Ja, want de tijd die wij nu gebruiken, die is vooral gericht eigenlijk op het ontwikkelen van die vaardigheden. Heb ik het idee, in ieder geval, omdat die andere tijd er niet is. En je moet ergens die vaardigheden ontwikkelen.
Ja, die vaardigheden die zijn hartstikke belangrijk dat die ontwikkeld worden. Maar ik denk ook als je een les gaat geven, dan zijn het niet alleen die vaardigheden, maar dan is het ook de hele didactische structuur die je met een student moet doornemen. En ja, is daar de tijd voor? Nou, ik heb zoveel studenten, ik heb niet de tijd om al die lessen die ze willen gaan geven met ze door te bespreken. En soms gaat het ook om gewoon een methodeles die ze gaan doen, maar daar zitten er toch net didactische principes die wel belangrijk zijn om eventjes naar voren te halen. Van waarom doe je dat nou in die volgorde? Uitdelen van instrumenten is bijvoorbeeld iets. Ja, hoe ga je dat nou doen? Ja, in zo'n methode staat van de instrumenten worden uitgedeeld. Ja, doe je dat in groepjes? Of doe je dat één voor één? En mogen ze allemaal naar de kast lopen? Heel belangrijke didactische principes.
Ik denk aan een stagehoek waar ik was. Iemand gaf een beeldende formules met scharen. En ze zei, pak allemaal een schaar. En daarna ging ze nog heel lang praten. En vervolgens gingen de jongetjes de scharen laten ronddraaien op tafels. Ja, dat zijn van die hele praktische dingen waar je ook rekening mee moet houden. Ja. Dat is met een instrument natuurlijk ook. Ik bedoel, je wil je uitleg nog geven. Maar als we dan allemaal een instrument hebben, dan wordt het toch lastiger met al het kabaal die dat... Hoe coördineer je dat? Maar dat is net puur klassenmanagement. Dat is ook van belang.
Ja.
En wat het over die praktijk, zei ik net. We kunnen ons natuurlijk verhouden tot die ene student en kijken wat hij nodig heeft. Maar stel, we begeleiden die ene student ontzettend goed. Maar in de praktijk is die kennis of vaardigheid niet aanwezig. Wat kunnen we dan doen? Dat is überhaupt denk ik een interessante vraag voor ons allen. Maar...
Wat kunnen we doen bij een student die niet genoeg vaardigheden heeft om een les goed te geven? Behoeden om op zijn bek te gaan.
Dus dan ga je toch naar de student toe en niet naar de praktijk.
Ja.
Ja. Oké. Ja. En ja, dat is eigenlijk heel helder. Even andersom. Heb jij nog een vraag aan mij?
Wat is jouw visie op kunstonderwijs?
Zo, ja, dus meteen, je vraagt meteen naar de kern. Het leuke vind ik. Ik had gedacht dat wij veel verder van elkaar af zouden staan qua visie dan dat ik je nu hoor vertellen. Want mijn visie begint eigenlijk bij ja, ik noem dat zelf nu op dit moment de nieuwsgierigheid of de verwondering van de leerling. Hoe oud die ook is. En misschien, de leerling mag voor mij ook 40 jaar zijn. Ik ga ervan uit, iedereen heeft een bepaalde nieuwsgierigheid om iets te willen gaan ontdekken. Om te willen creëren, om te gaan onderzoeken, hoe kan ik iets uiten. En mijn visie is om bij iedereen die wat jij noemt het vlammetje. Terwijl jij aan het verbouwen bent. Jij noemt het vlammetje. Om dat vlammetje aan te wakkeren. Dus mijn visie is, ik wil iedereen in de mogelijkheid stellen om te kunnen creëren. En daarin de ontwikkeling aan te bieden. Hè. Dus daar hoort natuurlijk wel bij dat je ook vaardigheden aanleert. Maar ik vind dat dat niet het startpunt moet zijn. Ik vind dat het startpunt moet zijn, wat wil je creëren, wat wil je maken?
Ja, nou, heel mooi. Ik weet alleen niet of iedereen wil creëren. Dat weet ik niet. Ik vind wel dat woord nieuwsgierigheid, dat vind ik wel een heel belangrijk woord. Dat is voor mij, dat gaat nog verder dan kunst, dat is voor mij gewoon intelligentie. Als mensen niet meer nieuwsgierig zijn, dan zijn ze niet meer intelligent. Ja. Ja. Als jij geen krant meer wil lezen, ja, dan heb je eigenlijk afscheid genomen van realiteit. Dan ben je...
Wat versta jij dan onder creëren? Want dat is een heel interessante.
Iets wat er niet is, creëren. Dus iets wat er net nog niet was, dat je dat maakt. Je gaat een gedicht schrijven, je gaat een lied schrijven of je gaat een lied zingen, je gaat een tekening maken.
Ja, kan het ook zijn, blijf ik even bij muziek educatie, ik ga een lied bedenken. Ik ga bedenken hoe ik dat zou kunnen laten klinken of een verhaal bedenken. Zou dat ook al creëren zijn voor jou?
Ja, dat is ook zo, ja.
Ja, dus ik zet niks op papier. Hè? Ik ga alleen in mijn hoofd verbeelden hoe dat eruit zou kunnen komen te zien.
Ja, maar nou zit je heel erg op de stoel van kunstfilosofie. Dat is van een stoel. Wat is nou een stoel? Is dat, ja, een stoel is eigenlijk alleen maar hetgene wat je bedenkt dat een stoel is. Dat is een stoel. En alles wat je daarna gaat doen, je gaat hem maken. Ja, dan is het al lang niet meer die stoel die je in gedachten hebt. Want het wordt altijd anders. Dus eigenlijk is het kunstwerk... Wat er in je hoofd zit, dat is het kunstwerk. Vandaar ook, ja, ik had laatst een hele mooie documentaire te kijken over John Lennon. En daar kwam dan ook zo'n expositie van Yoko Ono die ze in MoMA gaf in New York. En een dag van tevoren was er nog helemaal niks in MoMA. En de dag van de opening was er ook nog helemaal niks. Nee, ze zei van het gaat juist ook om het idee. Je komt daar en het idee dat je een kunstwerk daar tegenkomt, daar gaat het om. En dan ervaar je het. Dat vind ik ook van zulke mooie dingen.
Ja, ik vind dat dus ook fantastisch. En dan verhoud ik dat even tot een student die vervolgens met zijn leerlingen... En nu neem ik het type voorbeeld, met zijn leerlingen een asbak gaat kleien, omdat papa een asbak wil. Nou, een asbak doen we niet meer, maar tegenwoordig kleien we dan een beker. En dan denk ik, ja, wat is dan het idee voor die leerlingen? Waar is het idee voor die leerling? Misschien wilde hij helemaal geen beker kleien. Misschien wilde hij wel gewoon
een asbak.
Of iets anders kleien waar vocht in kan. Maar het hoeft geen beker te worden, dat kan ook een kommetje.
Ja.
Ja. Of een bon klei met een vuist erin. Daar blijft ook vocht in staan. Dus dat vind ik dan wel mooi. Wat bij mij in ieder geval prikkelt. En dan kom ik weer op die betekenisgeving. Het moet er voor de leerling toe doen wat je maakt. Dus ik zit dan een beetje te schuiven in dat woord wil creëren. Iedereen heeft een bepaalde nieuwsgierigheid. Om zich te uiten. Maar dit is nog niet de zin die het zou kunnen moeten zijn, Hans. Maar dit is wel een goede prikkeling.
Ik vind wel dat een docent de taak heeft om die nieuwsgierigheid aan te wakkeren.
En hoe doet hij dat?
Dat is een introductie. Eigenlijk die intrinsieke motivatie. Dat is die nieuwsgierigheid die je prikkelt. Kinderen willen weten hoe je dat nou doet.
Ja.
Hoe je een kunstwerk kunt maken.
Ja, en nu ben ik... ik zit bij jou in de muziekles. Ik ben PABO-student. En jij wakkert mij aan met inspiratie. En ik merk dat ik aanga op jouw inspiratie. Ik ga aan en ik ga me ook verdiepen. Ik word er beter van. Maar ik ga vooral aan op het verhalende in de muziek. Is het dan nog de taak van de kunstdocent om te zeggen, oké, ik ben muziekdocent, maar ik ga nu even ook in de rol van de kunstdocent staan, wat breder kijken. Jij gaat aan op het verhalende. Ik ga jou ook een aantal andere dingen voorschotelen om jou verder aan te wakkeren, dat vuurtje verder op te laten laaien. Maar dan met betrekking tot het verhalende. Is dat nog een taak, wat jou betreft?
Mij gaat het erom dat jij verder wordt geholpen. En ik wil jou dan inspireren met de kwaliteiten die ik heb. En dat zijn vooral muzikale kwaliteiten. Dus ik ga jou dingen laten zien hoe ik dat verhalende in muziek zou kunnen vatten. Zodat jij nieuwe dingen leert kennen die jou misschien op weg helpen naar een andere invulling dan je bij het begin had gedacht. Maar dat verhalende, dat authentieke, dat wil ik wel graag vasthouden. Maar ik kom bijvoorbeeld met een iPad aan die je, waar je hele mooie geluiden op kunt maken. Die heel mooi bij jouw verhalende uitwerking passen.
Nou, ik moet ineens denken aan docenten van mij. Maar dat zei ik in een vorige podcast met mijn moeder. Ik ging aan op toneelstukken, dus de docent Duits die wist dat. Nou, Duits vond ik niet boeiend, maar zodra je met toneelstukken liet lezen wel. Dus ik heb Faust gelezen en De Ja-Zager en weet ik het wat. En eigenlijk vind ik daardoor Brechtiaans theater interessant. En misschien vind ik daardoor zelfs wel betekenisgeving heel erg interessant. Omdat dat uiteindelijk zo het pad is waar mijn vlammetje is aangewakkerd is.
Ja. Het is wel een hele grote mazzel voor jou. Dat je zo vroeg wist dat je door toneel, drama, theater, dat je daardoor aanging. Dat is wel heel fijn dat je dat zo vroeg wist.
Ja, of in ieder geval dat mijn docenten dat zagen. Ik weet niet of ik het wist, zo vroeg. De basisschool wist ik dat niet, de middelbare school wist ik dat echt wel. Maar dat is inderdaad een mazzel. En ik hoor ook de onderstroom in de vraag, wat als je dat niet weet? Dat is een mooie, wat als je dat niet weet? Ik denk dat het van belang is om met alles in aanraking te blijven. Ik ben vakleerkracht op een basisschool, groep 8. En er zit een leerling waarvan ik merk dat die ontzettend aangaat bij beeldend of bij muziek. Dan is het nog steeds mijn taak om inderdaad ook daarin de verhouding met andere kunstvakken, maar misschien ook met andere vakken en andere domeinen, wat dan ook, te blijven verbinden. Ja, denk ik. Ja.
En dus dat,
die nieuwsgierigheid aan blijven wakkeren. Je hebt mij in ieder geval heel erg herijkt. Of verrijkt. Verrijkt vooral, denk ik. Met het woord nieuwsgierigheid en aanwakkeren. Of het woord nieuwsgierigheid heb ik waarschijnlijk zelf gezegd. Maar het constant blijven aanwakkeren. Dat is wel iets waar ik aan ga.
Nou, heel mooi. Dus
daarvoor dank.
Ja.
Wil jij nog iets zeggen?
Nee, ik ga boodschappen doen.